Welkom bij Radio Maria.
In gesprek met de religieuze. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Patrick van den Hoeven.
Voor ons programma In gesprek met een religieuze zijn we vandaag te gast bij zuster Koen Francis van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria. Zuster Koen werd geboren op 19 september 1944 in Miele boven Aalst, in de buurt van Sint-Truiden, als vijfde in een gezin met zes kinderen. Haar doopnaam was Goddelieve. Vader was landbouwer met een eigen boerderij, maar alle kinderen mochten studeren en gingen hiervoor op internaat. Toen ze op 12 jaar haar neef als missionaris zag vertrekken, begon er een roeping te sluimeren. Op 18 jaar besloot ze haar leven aan God te geven, maar het zou tot haar 23ste duren voor ze kon intreden, op 12 september 1967 in Gent. Zuster Koen heeft een rijk gevuld leven gehad en kan daar uitgebreid over vertellen. We gingen haar bezoeken in landen voor een gesprek voor Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier vandaag te gast bij zuster Koen Francis in Landen. Ja, zuster, de eerste vraag die we altijd stellen is, ja, je komt uit een gezin, is daar de basis gelegd van uw geloof?
Ik denk, en ik ben er zeker van, dat het gezin de basis is. Ik had heel diep gelovige ouders, een papa die in de parochie sterk geëngageerd was, een mama die aan haar huishouden gebonden was, alleen naar de mis ging, maar mijn vader was altijd op de pinnen in de parochie. En als klein meisje, ik ben de vijfde in de rij van zes, als klein meisje nam mijn papa mij al mee in zijn activiteiten. Hij was van de Bond van het Heilig Hart. Ik als klein meisje stak de kaarten terug in bij de leden. Hij was van het Maria-legioen. Ik als klein meisje ging met hem mee als hij zijn opdracht voor het Maria-legioen vervulde. Ik keek op naar die papa die voor mij al heel gauw als een god was in mijn leven. En ik heb ooit neergeschreven, moest God zelf in ons gezin geleefd hebben, hij zou niet anders gedaan en gesproken hebben zoals mijn papa deed. In eerbied voor zijn vrouw die hard meewerkte op een kleine boerderij met zes kinderen en een man die u raad gaf op alle momenten van de dag dat je het soms een beetje te veel vond van zo omringd te worden. Maar daar ligt de basis.
Werd er ook veel gebeden dan in
er
de mis?
Er was elke avond
thuis,
het paternostergebed. Ja. Gevolgd van dat Maria-legioen haar driedubbel vouwblaadje aan weerskanten dat wij als kind al een keer blazen van zijn we nog niet op de hoek. En vader wist, die daar, gaat gij daar maar zitten ver van den die. Want anders dan gaat er hier toch gelachen en gechopt worden. Dat was voorbereiding op. Hij bad voor. Al vlug kregen wij ook een tientje. Als wij niet konden slapen en we riepen boven op de trap, ik kan niet slapen, bid maar een beetje, wees ge groetjes op je vingers. Je zult wel gauw in slaap vallen. En eigenlijk doe ik het nog. En het gebeurt. We vallen in slaap in de vrede van.
Waarschijnlijk was er ook nog meer dan dat. Je ging ook naar een katholieke school. Waren er ook nog parochieactiviteiten misschien in die tijd?
In het dorp was dat zo. Was dat een gemeenteschool? De pastoor kwam regelmatig op bezoek. En ik moest als kind naar de dagelijkse eucharistievering. Mijn ouders stapten een keer op de deur of op de trap. En dan wisten we dat het tijd was om naar de mis te gaan. Niet altijd met ons goesting.
S'morgens dan altijd?
S'morgens om 7 uur. Ja. 10 minuten stappen. Terug naar huis je boterhammen opslokken. Dan zaten uw ouders in de stallen voor de dieren te zorgen. En dan was, we zijn weg, hè. Nog eens terug, de school en kerk lagen dicht, nog eens 10 minuten stappen naar de gemeenteschool. En dan ben ik als 12-jarig meisje terechtgekomen in een internaat. Daar zat mijn oudste zus, juist afgestudeerd.
Welk internaat was dat?
In Vellum, hier dichtbij Gingelom.
Ja.
Ons vader wou niet dat wij de straat deden of de bus deden of noem maar op. Het was internaat. Papa was boer, maar hij had een broer die op de post zat in Kortenberg. En als hij 1 keer in het jaar met kermis, dorpskermis, kwam, dan hoorde je papa en zijn broer zeggen over de vragen van zijn kinderen. En die broer die zei altijd, het beste wat je kunt doen, zet ze op het internaat en laat ze allemaal studeren dat ze een diploma hebben. En dat was heilig. Als die broer van de post van Kortenberg gesproken had, dan zei papa, we gaan daarvoor zorgen.
En dat internaat werd uitgebaat door wie? Waren dat zusters?
Door zusters van liefde, van Jezus en Maria.
Ah, dus daar heb je eigenlijk het eerste contact gehad met de zusterorde waar je nu zelf toe behoort dan?
Ik ben eigenlijk van mijn 12 jaar bij die zusters gekomen. Ben er te werk gesteld geweest. Ik ben van daaruit binnengegaan, vanuit dat werk.
En als je dan op het internaat...
Ik heb wel gelezen over andere dingen. Charles de Foucault. Arm leven, want ik vond dat de zusters toch nogal veel hadden. Maar als je dan daarover praatte met een zuster, dan was het maar die rijkdom, die komt ons niet ten goede. Die komt ten goede van de mensen, van de leerlingen, van de kinderen, van de gehandicapten die wij hebben. En ja, die stijl straalt naar buiten dat wij rijk zijn, maar wij zijn niet rijk. Het is allemaal gegeven.
Mm-hmm. Je was dan op het internaat. Hoe was de sfeer daar? Was dat ook een gelovige sfeer? En uw medeleerlingen, was daar ook een sfeer van openheid voor het geloof? Of was dat iets moeilijker toen?
Dat was ja, gerund door zusters en dat was gedragen door het gebed. Daar mochten wij ook 's morgens opstaan om naar de mis te gaan. We moesten niet. Ene keer in de week was dat de kapel bomvol. Maar wie dus wou opstaan en naar de kapel gaan voor de mis van de zusters bij te wonen, die was daar vrij en die deed dat stilletjes, dat hij de anderen niet stoorde.
Maar vond je daar ook andere medeleerlingen die ook gelovig waren en waar je steun aan had, bijvoorbeeld?
Ik had een goede vriendin.
Ja.
Mijn ouders voorspelden dat. Zorg dat je een goede vriendin hebt. Die denkt gelijk jij, die doet gelijk jij, die je steunt.
Dus het is belangrijk als je jong bent dat je eigenlijk andere jongeren tegenkomt die ook gelovig
zijn. Die ook gelovig
zijn. En die waren er toen nog.
Ja, ja. Ik heb ooit naast een meisje gezeten, die had dingetjes uitgeknipt in de kalender, spreuken en gezegdes en uitspraken uit de Bijbel. En als we een beetje mochten lawaai maken tussen twee lessen in, zat die naar die strookjes te kijken op haar lessenaar. Die is ook wel zuster van liefde geworden.
Hoe lang ben je dan op internaat gebleven?
8 jaar, hè.
Tot, uw...
Tot ik regentes was in huishoudkunde.
Ah ja, je hebt daar je middelbare studies gedaan dan.
Middelbare, de hoger en middelbare.
Tijdens die middelbare studies waren er nog mensen die je geïnspireerd hebben, priesters, zusters of andere mensen?
Ik vocht rond mijn 18 jaar met die vraag van, ga ik dat doen? Ga ik zuster worden? Want van liefde, ja, mijn oudste broer, die was voor priester aan het studeren. En die opende mijn ogen, die zei, het is niet omdat je bij zusters van liefde bent, dat je zuster van liefde moet worden. Hè? Ja, die opende mijn ogen en ik moest wat kijken en wat lezen. En... Maar aan 18 jaar werd ik ziek, had ik de griep. En dan moet je als interne naar de infirmerie. En daar kwam de zusterverpleegster een paar keren per dag met eten, met de medicatie en een babbelken op de boord van je bed. En op een zekere dag zag die dat ik geweend had. En wat scheelt er? Ik zeg, ja, ik ben hier... Ik ben hier aan het vechten en dat is morren en knorren en ik tegenvroeten. En dan toch zeggen, oh god, ja, als het dan zo is. Zeg, ik weet niet wat ik daarmee moet doen. En dat is dus, ja, religieus worden was het toen al. Voorzichtiger. En toen zei ze, als je genezen bent en je bent terug in gewone run, dan mocht je de vrijdagavond... Wij woonden daar op een kasteel. De school had een annex van een kasteel en dat was... Onze onderhoud. Wij moesten vrijdagavond dat kasteel onderhouden. Want we hadden daar onze slaapkamer, onze studiekamer, een keuken waar we s'avonds nog wat soep mochten warmen. Het was heel, heel huiselijk. En die zuster die daar de run had, met die zou ik eens mogen spreken als vrijdagavond de boel kalm werd. Iedereen had gedaan naar zijn kamer. Gaat een keer naar de spreekkamer. Zegt dat tegen de zuster, dat je een keer een babbel moet hebben. En dat ging daar dus over. En die zuster die zei ook, ik kan dat niet zeggen of jij zuster moet worden. Jij moet dat aan onze lieve neer vragen. Die zal u wel overtuigen of dat uw weg is. Maar, zegt ze, ga in Gent eens kijken naar het noviciaat. Neem eens een weekend. Zeg tegen uw ouders, je moet dat niet zeggen, dat je in school blijft. Ik sta achter u. Je blijft in school. Ik zorg zelfs dat je een beetje in uw portemonnee hebt voor naar Gent te gaan. De overste zal mij dat wel geven. En ik heb dat gedaan. Ik ben daar een weekend geweest. Ik ben daar enthousiast van thuis gekomen. Maar dus die zuster zei nooit, dat is het dan, hè. Die zei, blijf bidden en vragen en daar zal wel duidelijkheid komen. Ik waardeerde dat heel sterk. Mijn moeder had ook een zus die zuster van liefde was. En die wist dat ik zoekende was. Maar die heeft mij nooit gepusht of ergens mij geduwd. Zo van.
Dus het werd echt alleen aan u overgelaten, aan uw beslissing?
Moest het maar bekijken en als Sylvaneer zou het mij wel duidelijk maken.
Is er dan ergens een moment gekomen waarin je zegt, nu beslis ik vanaf nu, oké, ik ga ervoor? Of is dat heel geleidelijk aan gebeurd?
Als ik dus daar in dat internaatsleven, in het kasteel, waar we dus een beetje vrijer en wat huiselijker en zo waren, observeerde ik ook de zuster, er waren er twee, de zuster met wie ik gesproken had en de verpleegster, die mij dus moest komen verzorgen tijdens de griep, vroeg ik eens aan de zusters, maar wat doe je hele 's avonds nog in die kapel? Als wij slapen gaan en al ons lichten zijn uit, elke avond verdwijnt de gellen in de kapel. Zeggen, soms is dat maar iets kort. En soms, dan hoor ik jullie nog, want die hadden een bos sleutels in hun hand houden om slapen te komen. Soms duurt dat een uur, eer dat jullie daaruit komen. En toen zeiden ze, vrijdagsavonds na de kuis, dan doen wij een uur aanbidding. Als je daar graag een keer naartoe komt, 5 minuutjes, 10 minuutjes... Kom na de kuis, maar naar het kapel. Maar je moet daar geen uur blijven. Hè.
En wist je wat dat was, aanbidding?
Ja, wij hadden in het internaat een Maria-congregatie. We droegen een bleekblauw lint met een grote medaille van onze lieve vrouw. En ik had daar een actieve rol. Ik mocht daar altijd op het bankje gaan staan om voor heel die groep de lezing te doen. Zo. Dat maakte op mij indruk, maar ik voelde ook dat ik de leerlingen raak, zo, ik deed dat graag. En daar werd dan ook een kwartiertje het Heilig Sacrament uitgesteld door de priester die aan de school verbonden was, de almoezenier, die ook de godsdienstleraar was. En die begeleidde dat een beetje. Wat is dat hier? Wat doen we hier? We gaan het nu ook stil laten. Wie in stilte iets met de Heer te bespreken heeft, kan dat doen, maar wie zegt, ik zit hier maar te wachten tot dat kwartiertje voorbij is, ja, dan zit je hier zomaar wat bij, in de schaduw van het Heilig Sacrament. Dus ik wist wel wat aanbidding was. Ik was voor de zusters in de kapel die vrijdagavond. En op een zeker moment zaten die dus achter mij, want ik had mij geplant op de eerste rij. En eentje had tabernakel opengezet en dat sacrament staat klaar. En ik ben daar een uur gebleven. En daar is het gebeurd, hè. Ik kan die steen nog aanduiden op dat kasteel, ja, waar dat het gebeurd is. Toen heeft de Heer mij op een heel speciaal manier getoond waar ik voor stond. Voor een diepe, zwarte put. En heel diep in die zwarte put brandde een klein lichtje. En de Heer zei, spring, in dat lichtje kom je terecht, daar ben ik, om je op te vangen in mijn twee grote handen. Ik zal altijd zorg voor u dragen. Ik heb ja gezegd. En ik heb toen ervaren dat er in mijzelf iets wat altijd maar draaide en keerde, bezonk, tot rust kwam. Dat ik wel gezegd heb, en laat me nu nog een beetje gerust. Hè. Ik ben 18 jaar, ik heb ouders die me laten studeren en die willen dat ik nog wat voor hen terugverdien. Dat komt wel in orde, zo van, ik heb nu ja gezegd, laat dat nu voor wat dat is. Ja, ik had een vriendin, mijn beste vriendin, waar ik dat allemaal kon aan vertellen. Toen zeiden wij al, zij, mijn vriendin, als ik trouw, mijn zoon heet Koen. En als ik naar het klooster ga, want ik heb toch ja gezegd, dan heet ik Koen. Allee, we konden daarover, zij over haar huwelijksdromen en ik over mijn religieuze dromen. Zo, hè. Bij mijn broer priester, die dus aan het studeren was voor priester, kon ik daar ook wel een keer op gesprek over komen. Maar bij mijn ouders, toen ik aan 22 jaar... Ja, ik heb dus gaan werken in een blindenschool, 20 jaar afgestudeerd. Bij blinden gaan lesgeven, want mijn oudste zus gaf daar al les. En ik kon braille, want ik hielp mijn oudste zus haar lessen in brailleschrift zetten in het weekend. Dat was een enorm werk en het alfabetje voor u liggen, op de duur kent je dat van buiten. En zij legde haar lessen bij u en je prikte voor haar. En de zusters, dat was ook dus een zuster van liefdeschool, die wisten dat ik al braille kon. En ja, helemaal op nippertje van de grote vakantie kreeg ik telefoon dat ik daar een betrekking had, dat ik mocht komen voor de minstbegaafde van de blinden, voor de familiale afdeling.
Goed, we gaan dit eventjes moeten onderbreken. We gaan eruit voor een stukje muziek, maar we gaan zeker straks verder. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds bij zuster Koen Francis in Landen. Ja, zuster, u vertelde daar straks van uw roeping. Maar hoe ging dat dan verder? Je zat op school, je was 18 jaar.
Ik had een neef die vertrok naar Zuid-Amerika toen ik 12 jaar was. Er mocht geen enkel kind mee naar dat vertrek. Maar ik had zodanig aangedrongen bij mijn ouders dat ik er wel bij was. En wij stonden aan de kaai in Rotterdam. Daar vertrok de boot. En ik wou daar niet weg, totdat die boot een heel klein puntje geworden was aan de horizon. En toen ging door mijn lijf en mijn hart, je moet het toch maar doen, zo'n schone jonge man die alles voor hem heeft, een grote carrière kan maken, heel de boel achter hem laat en nu missionaris wordt in Zuid-Amerika en zei, ik weet nu wanneer ik terugkom hoor. Dat speelde bij mij van alles loslaten en naar de armste gaan. En dan dacht ik, waar is uw missiegeest als een missionaris? En ik ben in school dan op de missiefeesten in de maand oktober beginnen waarzegsters te spelen. Een tent te bouwen waarin een heel vies madame zat, met van alles aan en geschminkt en lange nagels en de schedel van de autonomieschool gehaald en met mijn hand op de schedel en met de andere hand in de handen van de mensen die naar de waarzegster kwamen. Maar dat bracht geld in het potje. Daar was inkomen te betalen. Mm-hmm. En toen de missiefeest af was, vroeg ik aan de directrice van de school, mag ik een beetje geld hebben van die opbrengst? Ik zou een doos chocoladerepen willen kopen van Jacques in de winkel. En als de directrice dat toelaat, verkoop ik die repen onder de speeltijd. Want dat is dan opbrengst voor mijn neef, die missionaris is in Zuid-Amerika. En dat mocht. Dus alle recreaties, alle speeltijden zat ik met de doos chocolade onder mijn arm. Ik drong mij niet op, maar wie dus een lijn chocolade wou kopen, dat geld ging in die doos, ik kon teruggeven. En heel regelmatig schreef ik naar mijn neef in Zuid-Amerika dat ik weer 1000 frank, was dat toen, frank, op zijn spaarboekje had gezet. Want in het dorp, hij was ook van mijn dorp, had men een spaarboekje geopend voor de missionarissen van het dorp. Ik ben dan daarna ook nog in de missies geweest. En dan neef antwoordde mij dan altijd een brief, met geladen, geestelijk voedsel zelfs. En mijn antwoorden die droegen ook. Die lieten iets van mijn binnenste zien. En toen dus ik 20 jaar was afgestudeerd, toen mochten de gehuwde dames terug naar het onderwijs. Vroeger, als getrouwde, moest je thuis blijven. En dat jaar dat ik gediplomeerd werd, mochten gehuwde dames terug naar de school komen. Oei. Zij kan hier nooit geen werk vinden. Ik liet dat weten aan mijn neef in Zuid-Amerika. Ik vind hier geen werk, zou ik niet bij jullie komen onderwijzen? Die sprong
Je had het diploma van onderwijzer?
Van regentes, huisartskunde, ja.
Ah, oké, ja.
Dus mijn neef sprong daarop. Ja, je kunt komen en hier zijn ook zusters en je kunt daar wonen en die zullen u wel logeren en eten geven. Van wedden werd er niet gesproken, maar ja, ik was dan wel zo snugger dat ik langs een NGO of zo moest gaan om toch iets op mijn boekje te hebben als ik terug naar huis kwam en zo. En mijn broer, priester, die heeft daar het stokje tussen gestoken. Nee, zegt hij, het is niet uw neef in Zuid-Amerika, het is ook zijn neef, die moet bepalen hoe dat uw leven gaat verlopen. En dan dat telefoontje op het nippertje van de grote vakantie. Je mag komen lesgeven in de school waar je oudste zus, dus ook bij blinden, lesgeeft. Je zult wel een goeie zijn, want die zus is ook een goeie en je kunt al braai.
En waar was dat precies dan?
In Ukkel.
Ukkel, in Brussel dus.
Ukkel, Brussel. Wat zei mijn vader? Interne zijn, hè? Nu alle dagen op en af. Dus was mijn zus getrouwd, die had daar een appartementje. Ik kon dan toch nu en dan een keer overlopen, naar haar gaan in haar appartementje. Ja, ik was interne en ik deed 's avonds een studie van de blinden. Of gezichtszwakken waren daar ook tussen. En zo kreeg ik de kost en de inwoon, omdat ik die studietijd deed 's avonds. En toen ik er 22 was, die zat daar nog altijd, hè, vroeg ik aan papa. Langs een brief vanuit Ukkel, ik kon er niet over praten, mijn vader had heel rap tranen. En die brief had al een antwoord, de donderdag. Ik was keukenles aan het geven aan blinden. Daar stond dus op van, laat nu toch de zon over uw jeugd nog niet ondergaan. Ja. Ik zeg, daar, het zal nog niet voor vandaag zijn. Ja, het was ook nog niet voor vandaag. En mijn vader zei, jij moet de jongens leren kennen. Jij bent met de jeugdbeweging bezig, met je schoolwerk bezig. Jij moet de jongens leren kennen. Ik zei, papa, ik weet wel wat een jongen is. En hij, die in de fanfare zat van Miele Bovenaalst, hij zei, al de kermissen waar ik ga blazen op mijn tuba, daar ga jij mee. En ik heb dat gedaan. Ik heb een jaar lang met mijn papa mee naar al de kermissen in de streek geweest. Ik heb gedanst, ik heb een glaasje gedronken met jongens. Hij kwam een keer op mijn schouder kloppen. Dat was een goeie zojuist. Hè. Houd die maar bij. Een boerenzoon. Ik voelde niks voor die jongen. En voor geen ene waar ik mee danste. Ja, dus die boerenzoon... Mijn vader had een boerderij. En die dacht, een van ons, van die zes kinderen zal die boerderij wel verder zetten. Maar er ging niks van komen. Eén was al getrouwd en woonde in Ukkel. Eén was priester aan het studeren. Eén was al aan het vrijen. De vierde, die was maar een jaar ouder dan ik. Die was ook nog aan het studeren. En ik sprak van naar het klooster te gaan. En dan kwam er nog een nakomertje, 5 jaar later. Ja, dat wisten ze nog niet wat. Maar hij wou dus zijn boerderij ergens op een of andere manier redden. En dat was een grote boerenjongen met ervaring. Dus die zou van zijn boerderij wel iets maken als hij met mij trouwde. Hè.
Ah, zo, ja. Ja.
Maar als ik met die jongen gedanst had, zat er niks in mijn hart om te zeggen... Oh, met geen ene jongen trouwens. Ik danste en ik deed alsof ik veel plezier had, maar mijn hoofd was niet bij. Dat, hè, mijn hoofd en mijn hart was ergens anders. Maar ik moest mijn vader toch een beetje volgen. Dan zou ik na een jaar, en dat heb ik trouwens gedaan, na een jaar gezegd, papa, nu is dat jaar wel om, hè. Oeh, zit je daar nog altijd mee bezig? Want ik heb in dat jaar... Met mijn ouders. Ik was de heer van Guardini aan het lezen. Ik smeet dat boek op midden van ons keukentafel, opdat er toch maar eens iemand zou vragen, maar fijn, wie leest nu zo'n boek? Opdat ik nog eens over de brug zou komen. Ik had geen aanknopingspunt. En mijn broer, priester, die zei, maar papa is er gerust in. Die weet dat je met mij af en toe komt spreken, maar je hebt dat deze jaar precies ook niet meer nodig. Ik zeg, nee, ik moest een jaar over een ander boeg smijten en ik heb het gedaan en ik vraag het nu opnieuw.
En hoe ging dat dan praktisch? Want ja, je kan wel zeggen van, ik wil zuster worden, maar je moet dan ergens naartoe gaan. Je moet daar ook aangenomen worden, neem ik aan. Hoe ging dat in zijn werk?
In de loop van dat jaar had ik wel contacten, hoor, met de novice meesteres. Hè. Een telefoontje of een kaartje op de hoogdagen. Dus ja, maar ik moest daar thuis met mijn ouders niet over beginnen. Mijn vader die weende onmiddellijk en mijn moeder die zei, maar nee, we hebben u hier nodig, je bent mijn beste, zei ze dan. Om ja, dat eerste meisje was ze kwijt en dan komen 3 jongens. En dan was ik het terug, een meisje. Ja, ik was een grote hulp in het huishouden, ik kan mij dat voorstellen. Dus als ik 23 was en een jaar daar niet meer over gepraat, valt mijn vader uit de lucht van, zijt jij daar nog altijd mee bezig? Ik zei, ja, papa, dat gaat niet weg. Dan gaat je het moeten doen, hè, zegt hij. Hij gaf zich over, ja. En als papa gesproken had, dan had mama ook gesproken. En dan was ze ingetreden, dus op 12 september, dat was zomaar een datum die aan niks gebonden was, want iedereen terug naar het werk. Op 1 september, de scholen open, en ik liep daar gelijk een aas, die 12 dagen... Die wist waarom dat hij daar nog 12 dagen moest zitten. Hè. Ik was met een trousseau, eten ze dat toen, hè. Uw uitzet in het valisken aan het zetten, dat was geen probleem. Maar het vervoer, dus vanuit Gingelom, Miele Bovenaalst, naar Gent gaan. Mijn papa heeft een taxi besteld. We hadden thuis geen auto. En mijn broer, de jongste, is meegegaan. En ik, dat was het zeker, hè. Pa zat naast de chauffeur en ik zat met mijn broer van achter. Die vroeg niks, die vertelde niks. Mijn vader, dat van voren, die zei niks, die had ook niks te vragen. Ja, chauffeur, die mengde hem niet, hè. Ja, het was een heel doodse reis.
En was het dan de bedoeling dat je ook effectief intrad? Of was dat gewoon om eens uit te proberen, om eens te zien hoe het was en of het ging?
Je krijgt je proeftijd, hè. Je wordt postulante, hè.
Ja.
Wij mochten gewoon ons kledij die we hadden meebrengen. En we hebben zo 6 maanden. Gewoon als... Want ik weet dat we waren met 3. Dat wij s'avonds niet naar de kapel gingen, hè. Dat wij ons amuseerden in het lokaaltje die ze ons gegeven hadden. En we hadden boeken bij en muziek van Adamo bij. En ik weet nog dat toen het liedje in was van dat zingen op dat dak daar. Kom van dat dak af. En dat, als Kermis Gent was, dat speelden ze op de kermis ook. En wij zongen dat mee. Wij kennen het. En wij hebben dat hier. Tot, wat was het? Tweede week, geloof ik, de vrijdagavond, wij tegen elkaar zeiden, zouden we een keer niet langs de kapel gaan? Ja, afgesproken. Mens toch, daar in de kapel was het de tijd van de profundus. En dan liggen de zusters allemaal plat op hun buik, daar waar ze anders geknield zitten.
Wat is dat precies, de tijd van de profundus?
Dat is de psalm 150, de vrijdagavond. Het zondaar zijn, het niks zijn, hè. Lagen die daar allemaal uitgestrekt tussen de koorbanken. En de zuster die normaal op de bel en op de telefoon moet luisteren, die lag daar aan de deur. Dus ik stond daarop zonder dat ik het wist. Hè. En we hebben daar geroepen, oh, wat is hier gebeurd? En wij terug buiten. En we zaten op de vensterbanken te duwen op onze buik en te schateren. En daar moesten al die zusters in stilte, want dan viel de grote stilte in het klooster, in stilte voor ons voorbij, voor die 3 die daar, oh, wat is hier gebeurd, kwamen roepen in de kerk. En zij lieten ons totaal vrij. Wij waren eigenlijk niet ingelicht daarover, dat moest nog allemaal beginnen.
Was er geen begeleider dan? Zo?
Ja, maar... Wij hadden iemand die thuis lopen gegaan was. Anders lukte het niet van binnen te gaan. En wij mochten voor die de trousseau gaan kopen in de stad. En die naamjes daarop naaien, en dat moet allemaal getekend zijn. Wij waren eigenlijk bezig ten dienste van dat meisje dat thuis zomaar vertrokken was zonder spullen. En er was niemand die ons kwam dicteren van... Hoe dat moest, als we maar op tijd aan tafel waren. Ja, en dan, na die scène van die vrijdagavond, zal er toch iemand ons een beetje in banen geleid hebben, zeker gezegd hebben, ja, als je vrijdagavond komt, en waarom en zo.
Kreeg je dan geen soort van opleiding of zo?
We mochten lezen en ze gaven ons lectuur. En als we daar vragen rond hadden of notas rondnamen... Dan mochten we wel een keer komen met die vragen of met die notas of wat ons getroffen had of waar je niet achter stond. Maar zo, ja, het was allemaal... Dat was toen de tijd, zoals je zei, men wist niet meer goed hoe dat ze het moesten aanpakken. Hè?
Tweede Vaticaans Concilie, dat was net achter de rug, denk ik. Gaf dat, voel je die verandering ook?
We zijn nog gekleed geweest, hè? Gekleed. Dus na die 6 maanden... kregen we het lange kloosterkleed.
Hoe zag dat eruit?
En het witte sluiertje. Dat was een lang wit kleed, maar op een zwarte, ook een witte voor ons. Hè. Wij waren nog maar novice. Na het postulant word je novice.
Ja.
Zo'n scabulier voor en achter met een centuur op. En daar hing de paternoster. Sleutelposities hadden we nog niet. En een schaar. Zuster van Liefde had altijd een schaar aan die centuur hangen, waar de sleutels waren.
Waarom een schaar?
Het is praktisch wat je onverwachts nodig hebt. En je hebt het bij de hand.
Oké.
Okay. Het heeft niks... Nu dat je zegt, oei. Maar dus sleutels, ja, dan kreeg je al een verantwoordelijkheid. En ik weet dat ik naar Sint-Jozef ging als novice. Bij dames die daar op rust waren. Chique dames. En wij mochten daar 's morgens de nachtemmers gaan leegmaken, de bedden gaan aftrekken. De toilet mochten wij niet doen, dat was een verpleegster. Eten, de boterhammetjes opdienen. Als er iemand was die daar niet goed weg mee kon, wat helpen. Zo, dat was zo tot een uur of 10, 11. En dan naar de kapel zeker, geestelijke lezing doen, naar de refters. Namiddags was dat dan rond 2:30. Een instructie, een conferentie zal ik zeggen, van de novice meesteres. Je hebt daar een getijdengebed tussen, je brevier gebeden tussen. En dan s'avonds terug naar die dames, ja, als de avonddingen benodigd die moesten gebracht worden en voorbereiding voor naar bed te gaan. Ja, toen was het, werd het ernstiger, maar in augustus zeker, hè, van het jaar daarop, september binnengaan, het jaar daarop, in augustus, beslist men dat degene die van Limburg, Leuven, naar Lovenjoul gaan voor een noviciaat verder te zetten en die van het Antwerpse en van de Vlaanders in Gent blijven. Er was al roepingscrisis, hè. Meer aanwezigheid dichter bij de, als maar één punt, hadden we dan al twee punten. En de Walen hadden een noviciaat.
Ja, ja.
Daar in Lovenjoul, daar was men, de novicemeesteres was daar niet op voorbereid. Het gebouw was ook nog niet in orde waar we gingen verblijven. Daar mochten we op dat klein kasteeltje, noemden ze dat. Daar hadden we een slaapkamer en daar werden wij precies terug meisjes van het internaat zo. De novicemeesteres wist niet goed hoe ze het moest aanpakken. En wij die terug voelden van, hier zit niks meer in, er is geen programma. Ja, dat is een heel moeilijke periode geweest. Dat was eigenlijk een test voor, doe ik verder of gaat dan toch nog iets worden? En we groeiden naar ons tweede jaar noviciaat, dat was praktijk. Dan moest je naar alle werken gaan van de Zusters van Liefde. 3 weken of een maand naar een psychiatrie, naar een bejaardentehuis, naar mentaal gehandicapten, naar fysisch gehandicapten. Al wat op het programma stond van een Zuster van Liefde, daar moesten we kennis mee maken. Dus in dat eerste jaar noviciaat was het tijd van ernstig na te denken, want al die werken gingen daar nog een schepje op toedoen. Hè, van alles is onbekend. Ik kwam uit het onderwijs bij blinden, dat was het enige waar ik ervaring mee had.
We moeten helaas eventjes onderbreken voor een stukje muziek, maar het is heel boeiend en we gaan zeker straks verder daarop. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds bij zuster Koen Francis in Landen. Ja, zuster, u was daar straks aan het uitleggen over uw tijd als novice. Hoe ging dat dan verder? Wanneer kwam het moment dat je dan de gelofte moest afleggen? En welke taak kreeg je dan?
Dus na dat praktijkjaar, hè, moest je een brief schrijven naar uw provinciale overste. En moest je uzelf een beetje evalueren waar je stond, wat je verlangde. Dus dat
en
leidde...
of je nog verder wilde doen, want
ja, ja.
Ik had de indruk dat daar straks dat je zei, het was een moment
dus
van
dat,
twijfel.
Dat noviciaat in die tijd was niet stabiel genoeg om... We mochten wel naar Leuven ook gaan lessen volgen, maar we kregen eigenlijk die novice-mistress, die gaf dat toe. Zij was daar niet op voorbereid, ze had materiaal niet, ze heeft Von Hul Balthasar als boek genomen.
Urs van Balthasar.
Zoiets, ja. En ze heeft dat boek met ons een beetje uitgepluist, maar voor de rest, ja, ik had notas over armoede, over gehoorzaamheid, over maagdelijkheid, van ook dingen die ik gelezen had. Ik kwam met die notas bij haar. En eigenlijk zei ze zo heel hulpeloos, ik weet ook niet meer waar het op aankomt. Uw novice meesteres zegt u, ik weet ook niet meer waar het op aankomt.
Die drie dingen die je daarnet noemde, dat zijn ook de geloften die je aflegt.
En... Ja, dus je wou daar ook wat duidelijkheid
ja,
van, hè? Wat beloof ik?
Wat houdt het in, hè?
Ja. Ja, het was... Maar ja, dan zie je ook dat... Allee, zowel de novice meesteres of jijzelf, dat er iemand anders het beheer van je leven in handen heeft, hè? Dat de Heer ook doorheen al die strubbelingen en die menselijkheden, die ja, het was een moeilijke tijd.
En je schreef daar een brief. En wat was dan het gevolg van die brief?
Die werd dus positief beantwoord. Ik mocht een datum voorstellen. Ik heb dan mijn eerste gelofte gedaan in mijn geboortedorp. Ik wou niet in een kloosterkerk. Ik zei, iedereen mag weten dat ik zuster word, dat ik ja zeg. En ik denk dat de beste plaats is mijn parochiekerk. Daar heeft de jeugd mij gekend, die ik verlaten heb, die me hier in Lovenjoul een paar keren zijn komen bezoeken als groep. De proost erbij, ik zeg de parochie, mijn ouders leven daar nog. Hè, we gaan daar een parochiefeest van maken. En inderdaad, dus mijn broer priester was intussen gewijd, priester gewijd, die heeft dat mogen voorgaan. En dat was dit jaar, 50 jaar geleden.
Oh. Dus...
En mijn broer heeft opnieuw in Mielebo van Aals voorgegaan. En ik heb nog eens mijn gelofte vernieuwd in die viering. Coronatijd heeft het mij doen uitstellen van 19 april. Dat was Beloken Pasen toen ik het deed de eerste keer. Ik wou terug naar Beloken Pasen in het jaar 20, dit jaar. Dat is niet gelukt door corona. En had ik het dan uitgesteld naar oktober, missiemaand, want ik heb nog een heel verhaal. Ik ben nog in de missies geweest. En eigenlijk, ja, daar had de Heer ook weer het bestuur in handen. Hè, want de week daarna komt er weer zo'n hele opflakkering. Ik heb op 10 en 11 oktober, op 10 hier in Landen, in de kerk waar ik 20 jaar gewerkt heb. En op 11 oktober in Mielebo van Aals, mijn 50 jaar trouw aan de Heer kunnen vieren. Dank je.
Maar je kreeg dan, als je dan zuster werd, wat was dan uw eerste opdracht? Want je sprak onder andere van zieken en gehandicapten, armen.
Ik ben mogen in Lovenjoul blijven. Daar was een MPI, Medisch Pedagogisch Instituut, voor mentaal gehandicapten. Ik heb daar 3 jaar les gegeven. En in dat derde jaar komt de vraag... De zusters in Mali, Afrika, Sahara, vragen hulp. En ik heb mijn vinger opgestoken.
Dat wou je al lang doen waarschijnlijk.
Die missieroeping van die neef die daar naar Amerika vertrekt. En ik die zeg, alles loslaten. Je hebt al dat wat je hier hebt, dat telt niet. Er is maar ene die telt en dan de grootste sukkelaar. Dat is blijven leven. Alhoewel, ja, het werk van de zusters van liefde, dat is hier ook de mensen die aan de rand staan en die uitgestoten worden en die niet veel meetellen. En toch, ja, die roep naar, steek de grens over. Ik heb toen mijn vinger opgestoken. Het was rond Pasen. En toen zei de overste, wacht Pinksteren af. Laat de geest daarover waaien. En Pinksteren, als je daar nog altijd ja tegen zegt, mocht je mij terug opbellen. Ik kon hier rap genoeg Pinkster maandag zijn, 9 uur, tik-tik-tak. Ja, ik wilde, ik ga. Ik heb dan 3 maanden voorbereiding gehad in Ehren-Bodegem. Daar werkte men aan missioneringsvorming. En in januari 1974 ben ik vertrokken.
Naar Mali?
Naar Mali.
En wat was uw taak daar?
Dat wisten we niet goed als we vertrokken.
Maar wat heb je dan effectief
gedaan? Ik heb eerst in de stad geweest, in San. Er zaten 3 zusters die sterk geconfronteerd werden met sterfgevallen van honger en dorst. Het had niet geregend, de Sahel, de putten stonden droog, de oogst was mislukt. En men bracht mensen die op sterven lagen tot in hun hol van het klooster, als je dat een klooster mag noemen. En die lagen daar te sterven. Hè? En de zusters moesten dan maar het laatste doen, wat ze nog konden doen. Ja, dat was gaten gaan graven, hè? En de stad optrommelen en begraven.
Was dat emotioneel moeilijk? Of zei je van, gewoon, we moeten het hier aanpakken? Hoe ging dat dan eigenlijk?
De zusters die hadden daar een school voor jonge meisjes die nooit naar school geweest waren, maar die op het punt stonden van te trouwen. En die eigenlijk, ja, dat huwelijksleven in Afrika, dat moest ook eens aangepakt worden, zo van, de vrouw is uw schotelvot niet, hè. Respecteer die vrouwen, gaan die meisjes die daar een beetje klaarmaken en een beetje hun man leren staan. En dus in die school, dus terwijl dat die ram bezig was van honger en dorst, moest de zuster op verlof, uitgeput ook, ja. Er komt een hoek aan menselijke krachten en dus ik zou die vervangen in die klas. Maar dat waren dan al meisjes die het zo'n beetje in hun bol hadden van, wij zijn bij de zusters in school en wij weten wel beter. En nu was hun zuster op verlof en nu was er zo een jong zusterke gekomen die haar moest vervangen. Maar zij bleven buiten op de boord van de klas zitten, te tateren en te tetteren. En ik stond in de klas op hun te wachten. En ik vertelde dat aan mijn medezuster. Ik had toen maar 1 medezuster. En de zuster zei, maar laat u niet voor de naap houden, hè. En ik ben dus sanderendaags op de trottoir gaan staan. Ik zeg, als jullie goesting hebben om hier te blijven zitten en te tetteren, dan sluit ik de klas. En ik had de sleutel in de hand en de klas is gesloten geweest. En ik ben naar, ja, waar de zuster woonde. En zij zijn kunnen, ik weet niet wat, blijven tetteren of naar huis gegaan. Maar de klas was gesloten. En het was dan donderdag, geloof ik. Je moet vrijdag niet open doen, zaterdag niet, zondag niet. Maandag zullen we wel zien hoe ze zich gedragen. Ja, die kwamen binnen, hè, de maandag. Het was toch wel moeilijk om als jonge zuster met een mentaliteit van, ik sprak Frans, met haren op, zal ik zeggen. Ik moest dus ook onderwijzen in Frans. Ik had daar heel veel werk mee aan. En ze kregen ook naailessen. En dat was eigenlijk mijn strafste punt, naaien. Er waren 2 naaimachines die al een keer niet draaiden zoals ze moesten draaien, maar waarvan ik het niet kon opgelost krijgen. Zo, allee. Ik was zo blij als die zuster na 3 maanden terug daar was. En dan heeft de zuster gevoeld dat ik eigenlijk liever naar de armen ging, naar de mensen die in nood zaten. En die heeft me naar een broessendorpje gebracht. We hadden daar een motto. We reden daar op een motto. Ze heeft me naar een broessendorpje gebracht en ik heb daar huisbezoeken gedaan. Gewoon maar mijn taal geleerd. Bambara moest ik studeren. Ik had daar boeken over, want dat was al een geschreven taal. Er bestonden woordenboeken, zangboeken. Een Nieuw Testament bestond allemaal in die taal. De Witte Paters van Afrika. Daar al heel hard gewerkt. En ja, die vonden dat dat de beste manier was om je taal te leren. Een beetje theorie. Maar ga met dat stukje theorie naar een dorp en pak je magnetofontje mee, hè, op pilletjes, en neem een beetje op van wat je daar vertelt en kom dan naar mij, zei die witte pater, want waar zusters zijn was ook altijd een patergroep. En we zullen dat dan verbeteren en opvangen waar je fouten maakt. Dus de eerste jaren waren dus doen wat je kon, hè, en mentaliteit leren kennen, de cultuur.
Maar dat waren dan vooral praktische dingen die je deed, hè? Dus mensen helpen eigenlijk. Kon je dat ook combineren met een klein beetje geloofsverkondiging? Of was dat op dat moment nog niet mogelijk?
We zaten in een moslimland. En de bedoeling van ons missiepost was niet van te gaan evangeliseren. Als die vraag kwam, mochten we er niet nee tegen zeggen. Maar onze opdracht was helemaal niet van moslims naar het christendom te brengen.
Okay.
Maar ik ben in de stad, daar dus waar ik de zuster die op verlof was, als die terugkwam, die had iemand anders bij, die had iemand warm gemaakt. Dus waren zij met drieën en ben ik mogen op 80 kilometer verder, waar nog twee zusters van liefde woonden, gaan, omdat dat de Broesse was, de buiten was. Dat was de stad niet, dat was de buiten, de Broesse. En daar zou ik dus in het dorp preventieve gezondheid mogen doen, aan preventieve gezondheid, waar ik niks van af wist, maar de zusterverpleegster, die had dagelijks 100 tot 120 mensen voor haar deur in haar dispensarium en die zei, dat kan ik niet blijven bolwerken. 2:30, 3 uur kwam die nog gauw wat binnenslokken en dan ging die opruimen en dan viel de zon al, dan was het al donker. Dat kan ik niet blijven. Daar moet aan preventieve gezondheid gedaan worden in de dorpen om dingen te voorkomen dat ze daar niet en masse voor hoofdpijn of voor malaria-koorts. Wij moeten farmacietjes maken voor de dorpen die door iemand van het dorp kan gegereerd worden, maar waarvan er een basisvorming moet gegeven worden. En jij gaat dat doen. En een van mijn eerste dingen, dat was een doek over de kruik binden, een properen doek. Je hebt allemaal panjes. Hè? Houd ene panje daarvoor. Om over de kruik te binden met een stukje koord of een boordje van uw panje. En laat het water van de put daardoor druipen. En dan zie je wat daar bovenop ligt. Dan zie je wormpjes, krioelen en stokjes en blaadjes. Als je dat niet doet, dan schept jij dus die beestjes en jij drinkt die beestjes. En daarom loopt uw kindje met een dikke buik, want daar zitten wormpjes in. Uw eten is gekookt en meer het goed laat koken, dan worden die wormpjes wel dood. Maar jij drinkt ook, hè, en je drinkt het goed. Dus de vuiligheid die je nu op de doek ziet liggen. En ik weet, als ik daarop uitkwam dat iemand dat deed, ik had in mijn tas klontjes suiker zitten en ik gaf die een klontje suiker, omdat ik dat zag. En dat klontje suiker was voor in de pap van de baby. We hebben de baby leren pap eten, want die hing aan de borst totdat ze 2 jaar oud was. We hebben leren papjes maken die vloeibaar waren en die je met een pollepeltje, ze hebben houten pollepeltjes, kunt ingieten. Maar als die pap zoet is, dan gaat dat, die kleine dat veel liever drinken als dan dat die pap niet zoet. En dan, allee, dat ging dan als een vuurtje rond, hè. Dus overal waar ik de hutten, het waren geen hutten, dat waren vierkante slijkhuizen. Zo. Dus als ik binnenkwam en ik zag dat die vrouw daarmee bezig was, dan... En dan hebben we dus een koppel doen kiezen in het dorp. Een koppel kiezen, een gezin, een vader en een moeder, die een farmaciekastje zouden krijgen, niet groter als dat. We hadden zo kistjes laten maken bij de schrijnwerker, die we in vakjes deelden. Die zouden gereren aspirine, nivacine, een steentje om de slangenbeet en de scorpioenenbeet te verzorgen, iets voor de oogstjes van de kinderen als ze ontstoken waren en iets voor wondverzorging. En dan hadden we een vakje gemaakt waar een klein stukje geld moest invallen. Het kleinste dat gaat, of als je iets groter kunt, want de gerant moet met dat geld uit dat vakje aspirin komen halen. Met dat geld nivacine komen halen tegen de malaria. Met dat geld een nieuw tube voor de oogzalf. Dat daar iets in zat van waardering ook, van inspanning die jij levert en die man die dat ook levert voor u. Hè? En die naar het dispensarium gaat, naar de zuster. Ik heb zoveel, ik zou daarvoor aspirine willen. Ik heb zoveel, ik zou daarvoor nivacine willen. Zo, dat dat iets was, maar een roulementen zat dat dan niet op een zekere dag alleen weer naar nul herleid was. Hè?
Goed, we moeten helaas eventjes onderbreken voor een stukje muziek. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds bij zuster Koen Francis in Landen. Ja, zuster, u hebt daar straks gesproken over uw missie in Mali. Hoe lang ben je daar nog gebleven en wat is er dan de volgende opdracht geweest?
Ik heb dat dus afgerond. Na 16 jaar kwam bij mijn verlof in 1989 de vraag: wat doen wij met papa en mama? 6 kinderen. Zij werden een jaartje ouder en ik voelde wel aan mijn mama dat ze niet graag had dat ik nog terugging. En ik zei, ik moet terug, mama. Ik heb daar geen afscheid genomen, ik heb daar geen werk afgerond, ik heb daar niet doorgegeven wat ik begonnen ben. Ik moet terug, maar ik beloof u, het is voor 1 jaar. Want we hadden als broers en zussen onder elkaar beslist, als we het alle 6 ons deeltje doen, kunnen we papa en mama thuis opvangen. Dan moeten die niet geplaatst worden. En ik ben dus dat jaartje nog teruggegaan en we hadden toen al 2 Congolese medezusters, ook zusters van liefde. En het zijn zij die nu Mali verder zetten. Ze zijn nu al met 12, geloof ik. Dus ik heb mijn werk kunnen afronden, doorgeven en tot vandaag, ze zullen dat op een andere manier doen. Allee, ik heb daar soms wel feedback over, maar ben fier dat het doorgaat. Dat dus onze Congolese zusters dat overnamen. En dat ik dan thuis gebleven ben. Maar eigenlijk was de nood aan thuis zijn bij papa en mama alle uren van de dag en van de nacht nog niet nodig. En ik heb me dan op het bisdom in Limburg gepresenteerd om in een parochie te werken. En ik ben in Rijkel terechtgekomen. Ik heb daar 3 jaar gewerkt. Maar ik heb in Rijkel niet volgehouden, omdat ik altijd geconfronteerd werd, sorry, misschien mag ik dat niet zeggen, met een priester die inspecteur was van godsdienst en die bij mij ook inspectie kwam doen. En ik vond dat ik, ja, als iemand met veel ervaring, een plaats moest hebben waar ik mijn vleugels beter kon uitslaan. En ik had mensen uit Landen leren kennen bij een opleiding voor gebedsleidster, om dus voor te gaan als de priester niet kon aanwezig zijn in de parochiekerk. En die mensen van Landen die vertelden mij, wij doen dat al in Landen, wij gaan al voor, maar we werken nog een beetje aan ons vorming. En dat sprak mij zodanig aan dat zij dus al vooraan in de kerk stonden en een viering op zondag, woord- en communiedienst mochten voorgaan, dat ik naar de deken hier in Landen kwam aanbellen en ik zei, kijk, ik ben beschikbaar. Als jullie willen, kom ik in de parochie Landen werken en in de federatie Landen. En die deken heeft toen zijn jongste priester geroepen. Die was op 10 minuutjes daar, we hebben 20 minuten gebabbeld. En die zegt, het is goed, hè? Kom maar. En dan was mijn vraag, ja, waar ga ik dan wonen? Ik heb 8 maanden bij een weduwe gewoond hier in Landen, maar ik wist dat die vrouw kanker had. Zij was van Rijkel afkomstig en ik had dat in Rijkel vernomen. Maar dat schrikte mij niet terug. Ik zou bij die vrouw inwonen. Ik zou daar een kamer hebben en ik zou gaan eten op college, zoals de andere priesters deden. En ik zou dus werken bij de deken in zijn voorplaats voor administratie en wat drukwerk en boekjes maken en omslagen schrijven en noem maar op, hè, wat zo'n deken als werk bijeen krijgt. En ondertussen mocht ik van de dekenhuis bezoeken doen en ze gaat daar een keer als een oud vrouwtje die alleen is, gaat daar een keer. En die dame waar ik in woonde stierf aan haar kanker en de kinderen wouden het huis verkopen en naast de dekenij kwam een plaatsje vrij van ACV en ze zei, je kunt hier komen wonen. ACV wil groter gaan wonen, je krijgt dat, je kunt hier het secretariaat van parochie Landen uitbouwen. We hebben dat gedaan. Ik heb daar 20 jaar op dat parochiesecretariaat gewoond, geslapen, gewerkt, drukwerk voor Jan en Alleman, de parochieassistenten die ondertussen ook bijgekomen waren. Een zieke zorg die mij vroeg. Ik heb een aanbiddingsgroepje opgericht. Ik had een bijbelgroepje opgericht. Er was een dame die een paternostergroepje had. Ik sprak dames aan om mee naar de paternostergroep te gaan. Dat bestaat nog allemaal. Alhoewel ik na 20 jaar Landde in Vellum. Dat is hier dus mijn kloostertje. Daar ging ik op weekend. En Willem zei, maar waarom komt jij hier niet slapen? Wij zijn oude zusters. Als wij 's nachts vallen, wie gaat ons oprapen? Wie gaat ons naar de kliniek voeren? Allee, ik zei, het is goed, hè? Ik zal hier 's nachts komen slapen. Dan vroegen die zusters in de voormiddag, ga een keer naar de apotheker, ga een keer met die zuster naar de oogmeester. Dus van de nacht kwam ook de voormiddag, maar ja, ik kon landen niet missen. Hè. Ik kon mijn mensen die ik hier zo regelmatig bezocht, ik droeg ook communie, kon dat niet laten.
Wat ik me eigenlijk een beetje afvroeg, als je terugkwam uit de missies, had je de indruk dat de maatschappij toch wel een beetje veranderd was? En ook op kerkelijk vlak bijvoorbeeld?
Ja,
dat
ik heb daar
een
sabbatjaar
was.
Gekregen tussen Mali en het naar de parochies gaan. Een sabbatjaar om lessen te volgen en weer in het Belgisch patroontje thuis te geraken. Zo van. Ja, ik ben daar herend geweest. Bij zusters Augustinessen, die daar een vorming van de maandag tot de donderdag. Die leraren uit Leuven lieten komen om cursussen te geven. En dat hielp wel om dus het hier, het kerkbeeld en het sociaal leven en zo allemaal terug een beetje onder de knie te krijgen. Hè.
Was het ook veel moeilijker geworden plots om nog, als ik het maar zo mag noemen, te evangeliseren, omdat je toch wel in een andere maatschappij terechtkwam?
Ja, moeilijk gaat ook zeggen, hè, maar er waren zo van die kleine dingen die je opviel. Bijvoorbeeld een kar aan de winkel, dat ik daar een geldstuk moest insteken om die los te krijgen. Daar stond ik gewoon van te kijken. Zo van die prul. Ik ging in de winkel ergens iets betalen en ik kwam met een briefje van 50 frank uit dat hier afgeschaft was. Ja, maar dat kun je niet meer betalen. Hè? Dat is toch een. Zie, ik kwam uit een andere wereld. Hè?
Ja, maar ook het kerkbeeld was misschien wel een beetje veranderd. Hè? Het was toch postconciliair. Het was misschien een begin van geloofsafval,
ja,
onder
dus
de mensen.
Ja, dus doordat ik die cursus volgde van gebedsleidster en ik in Rijkel huisbezoeken gedaan had, die 3 jaar lang, ik had elk huis bezocht, behalve mensen die 's avonds laat werkten en die je voormiddags ook niet thuis vond, waren 3, 4 huizen waar ik nog niet binnen geweest was. En toen zei ik, nee, ik ga toch weg. ik kan, ja. En dat was ook wel de priester die zo, ja, met dat rood bikskin hier altijd zo, ja, een inspecteur. Ik ga toch weg. Ik ben iemand die zich gemakkelijk aanpast, hè. Dat mag ik wel zeggen. En wanneer in mijn pastorale taak in landen, ik denk dat ik daarin 100-100 geslaagd ben, tot als Velle mij begon op te eisen, hè, waar ik, ja, mijn congregatie, mijn oude zusters in een klooster, daar kon ik ook niet nee tegen zeggen. En dan beslist de congregatie van dat klooster te sluiten. De zusters mogen kiezen naar welk rusthuis ze gaan. Ik help ze inpakken. Ik rij ze naar het rusthuis dat ze gekozen hebben. Ik help ze daaruit pakken. Zo kwamen ze alle 7 aan de beurt. Tot men vroeg aan de verantwoordelijke en aan mij en jullie. Zei, wat heb je te bieden? Je gaat toch niet meer alleen wonen, zei mijn provinciale overste. Omdat ik in Landen, het parochiesecretariaat, alleen woonde, maar ik ging op weekend naar Velm. En ik zei, ja, dan zal ik de zusters maar moeten volgen naar Bertum, zeker, hè? En ik zag haar smile. En ik ben naar Bertum gegaan. Mm-hmm. Ik heb daar 1,5 jaar geprobeerd ten dienste te staan, en dat heb ik. Ik heb met de pletter gewerkt als jonge zuster, want die oude zusterkes. Ik nam alles aan, ik zei altijd ja op alles. De linnenverantwoordelijke, dan kreeg ik de sacristie, dan kreeg ik de liturgie. Dan de plaats waar ik ging slapen, want ik mocht niet in het rusthuis slapen. Daar zat een zuster met demente werkvrouwen die het ook niet meer zagen zitten. Dan ging ik daar nog helpen. En ik was op, na 1,5 jaar. Dat is 9 kilo vermagerd. Ik heb toen zelf het hef in handen genomen en ik heb aan de provinciale gezegd, ik ga weg en ik ga naar Landen. Ik was in Landen gelukkig en ik ga terug naar Landen. Ja, maar dat gaat toch zomaar niet, maar wie gaat het? Zeg, ik heb daar een vriendin, een jongen, een vrijgezel, die wil mij een kamer geven en zij kookt voor haar, ze zal voor mij meekoken. Ja, maar dat gaat zomaar niet. Ik zeg, ja, ze wil daar niks voor. Ze doet dat uit sympathie voor mij. Ik heb daar 20 jaar gewerkt. Ik heb haar moeder bijgestaan toen ze oud werd, communie gedragen. Ik heb ze zien sterven. Ze wil mij iets terugdoen. Ja, ze wou dat niet. Ze heeft ze geld gestort. Ze is vrij, hè. We zijn er een paar keer goed gaan van eten. Maar ik mocht dus gaan op voorwaarde dat ik iets zocht waar ik alleen kon wonen. En ik had ook een psycholoog gecontacteerd. En die zei, ik ga u leren nee zeggen. Als ik naar u geluisterd heb, dan weet ik dat jij maar één fout begaan hebt. En dat is altijd ja zeggen. Ik ga je leren nee zeggen. Dat wil niet zeggen dat je nooit meer een jake gaat zeggen. Maar je gaat starten met een platformje hier. En dan gaat het aan al die kanten nee schrijven. En hier dicht bij je hart zal wel een ja groeien. En ik had ondertussen dit hier gevonden. En zij zei, uw eerste opdracht is uw huisje inrichten. Het u gezellig maken. Goed eten. Goed rusten. Thuiskomen en gelukkig zijn en doen wat je graag doet. En ik ging dan alle 14 dagen eens terug en ik vertelde haar hoe ver dat ik al stond en wat ik bij had. En vond je het goed en zijt je gelukkig? En ze vond dit hier heel belangrijk.
We zijn stilaan aan het einde gekomen van het gesprek. Maar wat de luisteraars ook graag zouden willen weten is, wat betekent Jezus Christus in uw leven?
Ik zou mogen zeggen alles, denk ik. Hè. Ik ben als kind met Jezus opgegroeid, hè, aan de hand van mijn vader, waar ik God de Vader in zag. Ik ben in een goede school terechtgekomen, waar men ja, als leidster en als lector in die Maria-congregatie en mijn dorp, jeugdbeweging, mijn werk bij de blinden, mijn vader die mij een keer uittestte.
Vind je daar overal inspiratie voor in het evangelie dan?
Ik denk dat ik een weg gegaan ben, maar nooit zonder hem. Dat ik hem altijd bij mij geweten heb en zeggen, het is goed. Doe die stap. Ik heb heel veel etappes gehad in mijn leven. Maar elke keer kijk ik daar met vreugde en met vrede naar terug. Met tevredenheid en met dankbaarheid. Dat ik nooit ja, in de steek gelaten ben. Dat hij, ja, wat hij daar zei, van in die put met zijn twee grote handen, daar valt je in. Dat heb ik mogen ervaren in alle omstandigheden.
Dan natuurlijk, we zijn ook Radio Maria. We zouden ook graag willen weten, wat betekent Maria in uw leven?
Ook heel veel. Die paternoster, die heb ik terug ontdekt, die wij in het gezin gebeden hebben. Die bid ik nu ook terug, 3 keren per dag. Met mijn radiootje, die van 11:30 wacht ik niet af. Maar na mijn vesper bid ik hier nog een paternosterke, dat is mijn derde. Maria is iemand die volgens mij, daar ze, op die iconen van de drie eenheid, daar had zij ook moeten staan. Had Maria haar ja niet gegeven om die zoon te laten geboren worden, dan kon die zoon ook niet door de vader naar de wereld gestuurd hebben en had de geest Maria die begeesterd en haar, hè, die zoon bezorgd hem en ons bezorgd hem. Nee, zij heeft, ik ben ook in Lourdes als ziekenzorg kernlid 7 keren zeker, pastorale verantwoordelijke geweest voor vieringen in Lourdes. Ik heb daarmee gestopt allemaal, omdat het op een zeker moment, als het te veel wordt, hè, te veel wordt, als ik teruggekomen ben naar landen en die psycholoog zei, leert nee zeggen, dan heb ik dat inderdaad moeten doen. Hè. Landen vlogen op mij. En gaat je nu terug begrafenissen doen? En gaat je terug gebedsdiensten doen? En ik zeg nee, maar ik heb nu al terug jakes van, ik draag bij 5, 6 mensen communie. Als de pastoor niet wil gaan omdat iemand al dood is voor zijn zalving, dan bellen ze mij, komt jij en ik ga. Ik ga bidden bij iemand die dood is, want die familie die daar rond staat, die heeft dat gebed hard nodig op dat moment. Ja, een weesgegroetje. Ik denk dat er geen schoner gebed bestaat.
Heb je tenslotte nog een tip of een boodschap voor de luisteraars van Radio Maria?
Dat deze etappe die ik nu krijg, ook heel mooi is, hè. Ik ben ook alleen. Dus heel veel mensen lijden onder corona. Ze zijn alleen, maar we zijn niet alleen. Als ik zo mijn structuur zie om 7 uur, dat eerste paternoster op Radio Maria. Om 8:30 mijn morgengebed. Om 9:00 mijn mis. Om 11:45 terug mijn paternoster. Dan heb ik mijn vrijheid om te gaan wandelen in de natuur. Want ik heb mijn huishoudelijke gedaan in de voormiddag. Dan heb ik om 5:00 mijn vesper en ik bid nog eens een paternosterke. Radio Maria schandeert mijn dag. En ik heb gezegd, ook als corona voorbij is, blijf ik die structuur behouden. Want die hou vast hebben van, ik weet hoe dat mijn dag in elkaar zit en ik laat die niet verwateren. Die heeft waarde, die dag die je krijgt. En die moet je zo, ja, vorm geven.
Oké. Okay. Mag ik u dan in naam van alle luisteraars van Radio Maria heel hartelijk danken voor dit boeiend gesprek en u nog heel veel vreugde toewensen in uw verdere religieuze leven.
Dank u wel. Dank u.